Gebeden verheffen wij ons hart tot de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting zijn vanmorgen in de naam van de Heere der Heerscharen. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon onze Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente Psalm 122, het eerste en het tweede vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Psalm 122, 1 en 2. Thank you. Wij horen, gemeente, vanmorgen de wet van de Heere onze God tot onze verootmoediging. We horen die woorden vanuit Deuteronomium 5. Daarna horen we de apostolische vermaning vanuit de eerste brief aan Johannes en Johannes 4. En we zingen dan als ons antwoord uit Psalm 101, vers 2 en vers 3. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen en ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Psalm 101, vers 2 en vers 3. God sprak en God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat is niet onderdacht, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de dag van de Sabbat in acht, om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult gedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden om de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de apostel Johannes schrijft: geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en een ieder die lief heeft, die is uit God geboren. En kent God. Wie niet lief heeft, die kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gekregen. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, dan moeten we ook elkaar lief hebben. Amen. Gemeente, bidden wij om Gods aanwezigheid in deze dienst. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Wij komen, Heere God, vanmorgen voor u. Deze eerste zondag van dit nieuw begonnen jaar. En we danken u dat het zondag is, dat u het jaar met ons wilde beginnen en dat u nu ook de week met ons wil beginnen. Als er een nieuwe week en voor de meesten van ons een nieuwe werkweek voor ons ligt, Heere, dan bidden wij u dat u ons allereerst toespreekt en aanspreekt. Wij zijn samengekomen rondom uw woord als gemeente, Heer Jezus, genoemd naar uw naam. En dat mag verwachting geven. Niet omdat wij het er zo goed van afbrengen en omdat wij het er naar gemaakt zouden hebben. U kent ons en u houdt ons zo even de spiegel voor. Over hoe u wilt dat wij zijn zullen. U weet wat wij ervan terechtbrengen. U kent ons door en door. En daarom bidden wij u om vergeving over alles wat wij misdeden. Ook al in deze eerste dagen van 2015. In onze daden. In onze woorden. In onze gedachten. Heere, wij bidden u. Geef dat wij het ook heel persoonlijk zullen belijden. En dan wel in het bijzonder als het gaat om u. Want Heere God, u kwam in de afgelopen weken zoveel keren naar ons toe. Wij hebben zoveel keren uw stem kunnen horen. En dat was een teken van uw geduld en van uw liefde. Nu kunt u het ook terugvragen aan ons, wat wij ermee hebben gedaan. Als u liefde bent. En Heere God, wij moeten u vanmorgen belijden. We hebben dat zo even gelezen. Wij hebben u niet lief gehad. Als het daarover gaat, Dan tekent uw woord ons precies uit wie wij zijn. Wij hebben u niet lief gehad. En u had er alle reden toe om er met ons een punt achter te zetten. Maar nu heeft u ons wel lief. U bent liefde. En die liefde van u, dat betekent niet dat u nergens meer over praat en dat u niet toornt en dat u een God bent die nergens meer over begint. Maar uw liefde toont u in dat u uw eigen zoon gezonden heeft. Om hier op aarde voor onze zonden te betalen. Dat is uw liefde. En daarom bidden wij u vandaag. Geef ons die liefde van u te horen en te zien en te ervaren. En doe ons ervan leven. En doe ons eruit leven. En mag deze dag een dag zijn waarop we u leren kennen en hoe langer hoe meer leren kennen. En leven van uw liefde en van uw genade. Heren, wij bidden voor elkaar zoals we hier zijn. Maar we weten ons ook verbonden met uw gemeente in ons land op zoveel plaatsen, met uw gemeente wereldwijd. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd, in het bijzonder voor onze broeders en zusters in de verdrukking, dat u hen nabij zijn. Ook vandaag, als ze misschien op een totaal andere manier samenkomen dan wij, dat u hen moed geven en volharding. Wij bidden voor uw volk Israël. Bovenal, Heere Jezus, dat uw volk zal komen tot de erkentenis van uw naam. En zegent u al onze broeders en zusters onder uw volk die uw naam belijden, Heere Jezus. En geeft u ze moed en volharding. Ook om te staan voor de naam en van de zaak van u, Heere Jezus, de Messias. Heere, wij bidden u om de opening van uw woord en de verlichting met uw geest. Ook deze morgen. Voor ons één voor één, jong en oud. Zegen ons. Wij vragen het u uit genade in de naam van onze Heere Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Wij lezen, gemeente, vanmorgen het evangelie naar de beschrijving van Lucas, Lucas 2. Dat is in de afgelopen weken al veelvuldig opengegaan. We lezen vanmorgen hoe het verder gaat naar Bethlehem. Als Jozef en Maria teruggekeerd zijn naar Galilea, naar hun stad Nazareth, en dan lezen we vanaf vers 40 tot en met 52. En we lezen het woord van God daar als volgt. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat ze dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze een dagreis ver en daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem en ze zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat. Naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En alle die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en van zijn antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden ze versteld. En zijn moeder zei tegen hem: kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: waarom hebt u mij gezocht? Wist u dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en hij kwam in Nazareth en hij was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij de mensen. De tekst voor de verkondiging is ook het voorgelezen gedeelte. We lezen de kern nogmaals in vers 49. En hij zeide tot hen: waarom hebt u mij gezocht? Wist u dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Ook de lezing van onze tekst voor vanmorgen. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook bewaren in hun harten en die er ook uit leven. Halleluja. U mag uw gave geven in de collecte. Er zijn drie collectes. De eerste collecte is voor het werk van Stichting De Brug in Katwijk. De tweede collecte is voor de kerk Rentmeesters. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Van harte collecten, zowel diaconaal als ook voor het kerkrentmeesterlijke werk, van harte aanbevolen. Wij zingen op Psalm 119, 5, 6 en 8. 119, 5, 6 en 8. We zingen, gemeente, na de verkondiging, Psalm 26, vers 8, dat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. Psalm 26, vers 8. Gemeente, ze hebben hem overal gezocht. 3 dagen lang. Onderweg naar huis vanuit Jeruzalem. Jozef en Maria. Ze zijn 3 dagen op zoek naar Jezus. En je zou kunnen zeggen, het is de schrik van iedere vader en moeder om je kind kwijt te raken. Daarom zeg je tegen je kind in een drukke winkelstraat, hou me maar stevig vast en je houdt stevig de hand van je kind vast en je zorgt ervoor dat je je kind niet uit het oog verliest. Want ja, wat als het opgaat in die grote menigte? Maria is haar kind wel kwijt. 3 martelende dagen lang. Al was ze eerst niet ongerust, want ze dacht, nou ja, Jezus zal wel iets verder oplopen tussen familieleden en bekenden. We komen hem vanavond wel tegen bij de herberg. Maar wie er ook was 's avonds, geen Jezus. En uiteindelijk zijn Jozef en Maria teruggekeerd naar Jeruzalem. En na 3 dagen vinden ze hem dan daar, terwijl hij zit in de tempel, te midden van de leraars van Israël. Hij luistert, stelt vragen. Hij is in een diepgaand gesprek verwikkeld met, je zou zeggen, met al die grijze mannen daar in Jeruzalem. En als Maria Jezus daar ziet, dan zegt ze, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u overal met angst gezocht. Alle spanning van Maria ontlaat zich in die ene vraag. Kind, waar zat je toch? Een vraag natuurlijk van het bange moederhart van Maria, dat kunnen we wel begrijpen. Het is natuurlijk een overbekende geschiedenis, gemeente. Jezus, die 12 jaar oud is, oud genoeg om mee te mogen naar Jeruzalem voor het Pascha. Het is trouwens ook de enige geschiedenis uit de kindertijd van Jezus die ons is overgeleverd. Lucas die heeft hem fijnzinnig opgeschreven, waarschijnlijk gehoord uit de mond van moeder Maria, kan ik me zo voorstellen. 12-jarige Jezus, mee naar de tempel. En dan na 3 dagen die angst, kunt ons wel een beetje voorstellen. En dat Maria het nooit vergeten is, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat staat er ook. Maria bewaarde deze dingen in haar hart. Had ze al eerder gedaan. Toen die herders bij de kribbe geweest zijn. En Maria bewaarde al deze dingen in haar hart. Nu weer. Ze slaat het op, om zo te zeggen. Om nooit meer te vergeten. Bekende geschiedenis. Maar het zou wel eens kunnen zijn, gemeente, dat het makkelijk is om het te vertellen en tegelijk moeilijk om het te begrijpen. Kijk, het is makkelijk te vertellen, want je ziet het zo voor je ogen gebeuren. Je kunt het als vader en moeder wel zo'n beetje meevoelen. Kind kwijt, De angst die je dan hebt. En wij vallen Maria natuurlijk helemaal niet lastig over dat ze zo angstig reageert. Kind, waarom heb je ons dit gedaan? Moet je kind maar wezen. Moet je kind maar 3 dagen kwijt zijn. En makkelijk begrijpen, jongelui. Het gaat in de Bijbel vaak over volwassen mensen. Het gaat vanmorgen over Jezus als kind. Jezus is ook jong geweest. 12 jaar. Maar de vraag is of we het nou ook echt kunnen begrijpen. Als ik het goed lees, dan begrijpen Jozef en Maria het in elk geval niet. Kijkt u maar mee. Vers 49. Waarom hebt u mij gezocht? Zegt Jezus. Wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En dan staat er in vers 50 achter. En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. Zou je zo overheen lezen natuurlijk. Ze begrijpen het woord niet dat hij tot hen sprak. Blijkbaar begrijpen Jozef en Maria, gemeente, het antwoord van Jezus op dat moment niet. Op dat moment. Want later zal Maria het wel hebben begrepen. Gaandeweg. Maria heeft het blijkbaar bij het opgroeien van Jezus, hoe langer, hoe meer moeten leren waar het nou bij Jezus om gaat. En bij het opgroeien wordt hoe langer, hoe meer duidelijk waar Jezus voor komt. Is trouwens ook een mooie trek in deze geschiedenis. Lucas die tekent, om zo te zeggen, met een fijn penseel. Is een beetje weggevallen helaas in onze herziene Statenvertaling. Maar hij gebruikt, als het gaat over dat woordje kind, verschillende woorden. Eerst dat woordje wat vroeger in de gewone Statenvertaling vertaald werd met kindeke. Het kindeke. Het kindje. Staat het woordje paidion in het Grieks, het kindeke. En dan daarna, in vers 40, staat een woord en dat betekent dan zo kind van een jaar of 6, 7, 8. En daar staat dan van geschreven dat het kind, hè, dat opgroeiende kind, gesterkt werd in de geest en vervuld werd met wijsheid en de genade van God was op hem. Dus bij het opgroeien is de genade van God op Jezus. En dan lees ik in vers 43. En het kind, Jezus, bleef in Jeruzalem. Staat het woordje pais. En pais, dat is dan dat kind, nou ja, inderdaad van een jaar of 12 oud. Jezus is ook 12 geweest. Natuurlijk kan je niet helemaal zo overzetten naar onze tijd. Hè. In onze tijd begint bij 12 jaar zo ongeveer de puberteit en zo. En dat duurt dan een aantal jaren. Dat is ook vaak de tijd, jongelui, dat je, dat je hoe langer hoe meer je eigen mening krijgt. En ook hoe langer hoe vaker gaat denken dat jij wel gelijk zult hebben. Moet je er later weer achterkomen dat je lang niet altijd gelijk hebt. Maar dat is weer wat anders. In de Oosterse cultuur ging dat misschien allemaal een beetje sneller. Je was ook eerder volwassen. Maar Jezus heeft die ontwikkeling van babytje, kind, opgroeiende jongen ook doorgemaakt. Ziet u dat? En dat is wel bijzonder. Want, en dan kom ik weer helemaal bij waar het in deze geschiedenis om gaat. Jezus is onderweg om de opdracht van zijn vader te vervullen. En dat maakt deze geschiedenis zo bijzonder. En misschien ook wel tegelijk, en dan kom ik weer terug op dat punt van, kunnen wij dat nou eigenlijk wel helemaal begrijpen? Het maakt het ook zo wonderlijk. Een kind van 12 jaar oud, wat daar zit in de tempel. Misschien zegt u ook wel eens van, waar zou mijn kind toch zitten? Kan je wel eens hebben als ouders. Ik denk, waar zou mijn kind zitten? Het is goed om daarnaar te vragen, bij je kinderen natuurlijk. Van waar ga je naartoe en waar ben je geweest? Niet om een soort contrafrik te zijn naar je kinderen toe, maar om te laten merken aan je kinderen van, ik geef om je en ik heb het beste met je voor. En ik zoek ook het beste voor je. Maar als het nou voor ons gaat, dan, ja, kijk, als wij nou zeggen van, waar zou ons kind nou zitten, dan gaat u waarschijnlijk niet kijken hier bij de kerk, zeggen van, nou, misschien zijn ze wel aan het Bijbelstudie doen op zaterdagavond. Er gebeuren ook wel andere dingen. Ook op zaterdagavond. En als het daarover gaat, dan zou je bijna kunnen denken, nou ja, Maria, goed, ze is Jezus dan wel een paar dagen kwijt, maar eerlijk gezegd heeft ze geen klagen. Daar zit Jezus tussen die leraren van Israël. Welk kind doet dat? Van 12. Maar goed, als ik er nog even naar kijk, dan zeg ik ook wel van is dat eigenlijk wel helemaal normaal, gemeente? Wat hier gebeurt. Kind van 12. Wat hij zit te praten met oudere mannen. Hij luistert naar ze, maar hij ondervraagt ze ook. Is dat wel helemaal normaal? Kijk, wij vinden het natuurlijk altijd een hele mooie en we zullen ook helemaal niet gaan zeggen dat het geen normale geschiedenis is van die 12-jarige Jezus in de tempel. Maar als je er eens eventjes een beetje onbevangen naar probeert te kijken. Zo moet je toch ook naar een Bijbelgedeelte kijken. Wat gebeurt hier nou precies? Zit Jezus daar? Als kind tussen de volwassenen. Als je nou eerlijk bent, gemeente, dan moet je toch zeggen, ja, dat is wel een beetje moeilijk voorstelbaar. Als ik kijk, jongelui, als je jong bent, als je kijkt naar je kinderen, of als je kijkt naar zelf, ja, hoe was ik toen ik zelf 12 jaar was? Kind te midden van de leraren. Merkwaardig, zou je bijna denken. Toch wel een ingewikkelde geschiedenis, gemeente. Want weet u wat we hier nou op het spoor komen? Dat Jezus helemaal één van ons is. Kijk maar, hij groeit op. Net als wij. Ons in alle dingen gelijk geworden. Maar tegelijk is hij zo anders. Als je daar niet van opkijkt, gemeente, dan heb je het evangelie nog nooit echt goed gelezen. Want hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Maar dan zegt de Bijbel, uitgenomen behalve in de zonde. Wat is dat eigenlijk, zonde? We hebben natuurlijk allemaal wel zo'n beetje een mening over. Zeg, nou ja, zonde dat is dat je verkeerde dingen doet en zo. En zonde dat is dat je kwade dingen doet. En dat komt voort uit je hart en zo. En in je hoofd zit dat. En in je daden komt dat zichtbaar. En in je mond wat je eruit gooit en zo. Ja. Maar gemeente, zonde dat is allereerst en ten diepste dat ik niet op God ben gericht. Dat is zonde, hè?
Ik teken dat op catechisatie en ook voor studenten teken ik dat op een bord. Hè, want zei, kijk, zo was de bedoeling. Hè, een pijl omhoog, zei God, mens, dat was de bedoeling. En nou is zo geworden, hè, in jezelf gekeerd.
Wij zijn mensengemeenten die, ja, die onszelf eigenlijk het middelpunt van alles vinden. Alles draait maar om onszelf.
Kan je een beetje mooi verbloemen en zo. En dan kan je zeggen, ja, maar goed, er zijn toch ook wel andere dingen belangrijk. Ja, weet ik ook wel.
Maar ten diepste draait alles van nature gemeente om onszelf. En al helemaal niet om God. Wij worden geboren als mensen met onze rug naar God toe. En bij het opgroeien, ja, ja, dan komt dat er hoe langer hoe meer uit. Want gemeente, dat is natuurlijk ook iets, hè, van als je nou het groot worden van je kinderen ziet, dat is een geweldig mooi proces. Kan je soms heel stil van verwonderd zijn. Maar er zijn ook momenten, ik geloof niet dat ik daarin de enige ben, er zijn ook momenten dat je denkt van, auw. Gebeuren er dingen? Zie je dingen bij je kinderen? Ja, dat wist je eigenlijk wel. En je had het ook wel beleden. Je had het ook wel gezegd. Maar ja, goed, wat weet je er eigenlijk van? Als je met je eerste kindje bij de doop staat en zo, met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Kinderen des toorns, ja. Bij het opgroeien komt het dan openbaar. En als het goed is, gemeente, doet dat ook pijn. En al helemaal als je gaat zeggen, ja, maar ze hebben het ook van geen vreemde. Kijk je naar jezelf. Het hoort allemaal bij dat groot worden, bij dat opvoedingsproces van onze kinderen. En daarmee ook van onszelf. Maar nou Jezus. Heeft hij dan nooit iets verkeerds gedaan, jongens en meisjes? Probeer het eens voor te stellen. Heeft de Heer Jezus dan nooit iets verkeerds gedaan? Nee. Nee, nooit. Nou ja, zegt iemand. Ik ga nog even goed lezen in Lucas 2. Want in deze geschiedenis, er zit toch wel iets in. Jezus, 3 dagen lang bij zijn vader en moeder vandaan. Bij Maria in elk geval. En dan vindt Maria Jezus. En ja, dan komt al de angst eruit. Wist u dan niet? We hebben u overal gezocht. Waar zat je? En dan kijkt Jezus op. Ja, zo moet je dat voor je zien natuurlijk. Hè. Kijkt Jezus op en dan zegt tegen Maria. Ja, maar wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Nee, dat is niet brutaal bedoeld hoor. Nee. Jezus was niet brutaal. Maar het klinkt wel opmerkelijk. Wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Er zit iets van een terechtwijzing in, ja. Wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Hey, Maria die zei, ja goed, ze zegt dat natuurlijk op dat moment in de emotie. Uw vader en ik hebben u overal met angst gezocht, uw vader. Ze weet natuurlijk als geen ander dat Jozef niet de vader is. Maar dan het antwoord van Jezus. U wist toch wel, of wist u het niet, dat ik in de dingen van mijn vader moet zijn? Gemeente, dat is om stil van te worden. Dan is Jezus 12 jaar oud of jong. Maar wat een roepingsbesef, ziet u dat? Dus Jezus 12 jaar en hij weet al precies waar hij voor komt. Hij moet de dingen van zijn vader doen. Hij moet de opdracht van zijn vader vervullen. En daarvoor moet hij in het huis van zijn vader zijn. En daarvoor moet hij bij het woord van zijn vader zijn. Wat geeft Jezus hier trouwens een voorbeeld, gemeente? Kom nog maar even terug naar onszelf. Wij zijn mensen, ik zei net zo, hè? Die pijl omlaag, op onszelf gericht. Druk met onze eigen dingen. En als je morgen weer aan je werk gaat, nou ja, dan rolt er vaak weer zoveel over je heen en zo. Maar ook gewoon, druk met onze eigen dingen. Jezus, hij laat me zien van waar het echt op aankomt. En ik kijk naar mezelf. Kijkt u ook naar uzelf? En jij? Wat zijn mijn verlangens? Waar ben ik op gericht? Draait het allemaal nog om mezelf of ben ik op God gericht? Jezus wist, ja, ik zou zeggen vanuit deze geschiedenis, Jezus wist als geen ander dat hij in de dingen van zijn vader moet zijn. Het huis, het woord. Waarom? Nou, omdat hij een missie heeft, daarom. Omdat hij een roeping heeft, daarom. Omdat hij gekomen is, ja, om het verlorene te zoeken. Zalig te maken. Hij moest zijn in de dingen van zijn vader. En daarom wordt hij onderwezen en hij laat zich onderwijzen. Wat een vernedering trouwens, gemeente. Daar zit hij, het eeuwige Godswoord, eeuwig licht des vaders, te midden van die mensen, van die leraren. Ze denken er heel wat van te weten. En ze weten er ook heel wat van. Maar vergeleken met Jezus natuurlijk niet. Maar hij laat zich onderwijzen en hij stelt vragen. En dat vragen stellen, dat is niet om bedweterig te zijn. Nee, dat vragen stellen, dat is ook bedoeld om er meer van te weten te krijgen. Mens die geen vragen stelt, dat is een mens die denkt dat hij zelf alles weet. Jezus stelt vragen. Hij neemt toe, ja, dat staat er aan het eind. Hij neemt toe in wijsheid en in grootte. Zo, omhoog, maar ook in grootte, in kennis. Hij neemt toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij de mensen. Zo gaat dat blijkbaar, gemeente, met de Zoon van God. Als hij komt in het menselijke vlees, dan moet hij die weg van ons gaan. En dan moet hij ook die weg gaan die ik niet wil gaan uit mezelf. De weg van de Vader. De weg van het woord van God. De weg van hoe langer hoe meer kennis krijgen van het woord van God. De weg van hoe langer hoe dieper geworteld raken in het woord van God. Als ik hem zo zie zitten, gemeente, vanmorgen, dan zeg ik, wat een les is dat. Omdat ik uit mezelf niet wil. En omdat ik uit mezelf denk dat ik het allemaal wel beter weet dan God, gaat de Zoon van God deze weg. Wat een vernedering. Hij komt van voren af aan. En hij laat zich onderwijzen. En hij leest het woord van zijn vader. En hij neemt erin toe. Hoe zit dat bij uw gemeente? Als het nou gaat over het huis van God, hoe lief heb je dat nou? Jongelui, dat is natuurlijk ook een vraag voor jullie, dat snap je. Hoe lief heb je dat? Huis van God. Het is niet zomaar een gebouwtje of zo, hè? Natuurlijk, het is ook een gebouw en zo. Maar plaats waar God tot ons spreekt. En dat woord van God. Ja, je zou zeggen, dat is een boek, tuurlijk. Om in te lezen. Maar het is eigenlijk ook een boek om in te wonen. En om het te eten. Om ervan te leven. Zo was het bij Jezus. En wat dat betreft, gemeente, is het vanmorgen heel, heel eenvoudig. Als je zegt, ja, nou ja, die kerk, ik zit er wel. Maar ik zit er eigenlijk alleen maar mijn tijd uit. Nou, dan weet ik wel hoe dat komt. En jij en u weet het ook wel. Of niet? Nog nooit werkelijk je hart aan Jezus gegeven. Nog nooit echt geleefd voor God. En jij in je Bijbel lezen, ja, nou ja, goed, je leest wel. En zo hier en daar en zo af en toe en zo. En je slaat ook wel eens over en soms ook heel makkelijk over. Nou ja, je weet wel hoe dat komt, hè? Het is in elk geval geen teken van gezond geestelijk leven. Het is helemaal geen teken van geestelijk leven. Zelfs. Nee, dan Jezus. Hij leest. Ja, hij zal tegengekomen zijn over. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerder, zodat hij zijn mond niet open. Hij heeft het allemaal gelezen. Dan vraag ik weer aan u en aan jou. Is dat huis van God je nou lief geworden? Zeg ja. Is me lief geworden. Want dat is de plek waar God me aanspreekt. En kun je nou zeggen, dan gaat het me niet om precies tijden en zo. Maar kun je nou zeggen van ja, in die loop van de jaren heb ik het woord van God. En heb ik het huis van God. En heb ik de naam van God bovenal hoe langer hoe meer lief gekregen. En is dat mijn doel geworden? Tuurlijk, ik moet ook al die andere dingen doen. Mijn dagelijkse leven, dat is niet onbelangrijk en zo. Maar het staat in een totaal ander licht dan vroeger. Vroeger draaide alles om mezelf. Maar tegenwoordig leef ik, zeg je, nee, mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Laat u mijn leven zoals u wilt. Zoals u mij bedoeld hebt. Laat u mijn leven tot eer van uw naam. Kan je dat nou zeggen? Zeg, Heere God, ik heb u lief gekregen. Ja, dan is de Heere Jezus niet alleen maar een voorbeeld. Het zou nog wel een beetje magertjes wezen. Maar dan is hij allereerst onze middelaar. Want hij moest wezen in de dingen van zijn vader. 12 jaar was hij nog maar. Maar hij deed het omdat hij onderweg was naar het kruis. Ja. Onderweg naar het kruis. Hij is aan het opgroeien. En dat opgroeien, dat wil dan hier ook zeggen, hij is bezig om hoe langer hoe meer klaar te worden voor zijn taak. Zodat hij straks niet alleen maar het kruis hout kan dragen. Maar ook de vloek. Zodat hij straks niet alleen maar zijn tijd kan geven aan zijn vader. Maar ook zijn leven. Zodat hij straks, als hij hangt aan het kruis op Golgotha, hij die woorden van zijn vader, hij had ze allemaal gelezen, niet alleen maar na kon zeggen, maar ook mee kon bidden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Mij dorst, ja. Zo diep moest hij gaan, gemeente. En als ik hem vanmorgen zie, dan zeg ik, ja, het is een kindergeschiedenis. Een geschiedenis uit de kindertijd van Jezus. Maar hoe langer ik ernaar kijk, des te wonderlijker dat ik het vind. U ook? Hoe wonderlijker dat ik het vind. Helemaal bezig met de dingen van zijn vader. Weet u wat dat voor mij gezegd? Niet dat ik mezelf moet op gaan poetsen en moet gaan kijken van nou, lijk ik er nou een klein beetje wel of niet op en zo. Want we lijken de gemeente zoals we van nature zijn, we lijken er van geen kant op. En na ontvangen genade, dan lijk ik er ook vaak niet op. Het gaat er niet om dat ik mezelf moet oppoetsen en zeg nou, lijkt het nog wat, want het lijkt niks. Het lijkt ook nergens naar. Maar ik mag er vanmorgen naar kijken en zeggen, Heere God, wat een wonder. Dat u als kind al in de dingen van uw vader was. En dat u het niet alleen toen was, maar dat u het gebleven bent. En dat u het hoe langer hoe meer bent gegaan. Hoe langer hoe dieper. Die weg naar Golgotha, die weg naar het kruis. Die weg van de vloek. Die weg van de dood. Om mijn redder te zijn. Je mag er vanmorgen, gemeente, naar kijken. Maar ik vraag u nog wat anders. Gelooft u hem ook? Hoeveel keer heeft u echt gekeken de afgelopen weken? In de kribbe en zo? Heb je ook echt wat gezien? Niet alleen een beetje kijken, maar zien. Heb je in Jezus ook je zaligmaker gezien? Ja, dat is het werk van de Heilige Geest, zeker weten. Zodat ik in Jezus meer ga zien dan een kindje en een opgroeiend kind en zo, een 12 jaar. En zeg, oh, hij is mijn heiland. Hij is mijn redder. Daar kwam hij voor. Om mijn redder te zijn, om een verlosser te zijn. Om mij te verlossen, om mij ook uit al mijn eigen ellende en schuld op te halen. En mijn eeuwige toekomst te geven. Waar kan je hem vinden dan? Nou ja, kijkt u maar bij Jezus. Waar laat God zich vinden? In zijn huis. Daar waar zijn woord open gaat. En dat is gelukkig niet alleen hier, maar dus op al die plekken waar het woord van God naar je toe komt. Hè, in de kerk en thuis en op school en zo. Waar kun je hem vinden? Daar waar God tot je spreekt. Kijk maar bij Jezus. En dan ben je niet vroom, jongelui. Of ook als je ouder bent. Als je met je Bijbel op schoot zit. Als je dingen in je Bijbel onderstreept, dan ben je niet vroom. Dat is de weg waarlangs God zich laat vinden. Dat is de weg waar langs de Heilige Geest naar je toe komt. En hij komt en hij spreekt en hij klopt en hij klopt nog eens en hij bonst. En hij zegt, hoort En je ziel zal leven. Hoe is het mogelijk? Dat God mensen aanspreekt. Hoe is het mogelijk? Nou gemeente, dat is alleen maar mogelijk omdat Jezus daar zat. Ziet u hem nog zitten? Omdat Jezus daar zat. En hij bleef er, goddank, niet zitten, maar hij ging door. Naar het kruis. Tot de heerlijkheid van zijn Vader. En hij ziet en hij hoort. En hij hoort ook dat gebed. O Heere Jezus, red mij. En doe mij leven van uw genade. En wie zo in de kerk is, ja, die gaat Psalm 26 ook begrijpen. Zeg ja, als ik naar de kerk ga, misschien moet je dat maar eens gewoon voor jezelf zo stilletjes bidden als je naar de kerk gaat. Dat je er blij van wordt. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. De tent. O hemelkoning. Die ge u ter eer hebt opgericht. Amen. Laten we gemeente danken en bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ook jong geweest bent. Want dat hebben we vanmorgen gehoord. Dat u opgroeide. U kwam als een klein kindje in de kribbe. U was hier op aarde als een jongetje van 5 en 8. En van 12. En het is mooi om te zien en tegelijk, o Heere Jezus, wat bent u die weg van vernedering gegaan. Als u de eeuwige Zoon van God bent. Als u het eeuwige Woord van God bent. Dat u hier op aarde kwam. Dat u opgroeide. Dat u ook die weg wilde gaan. En dat u ook opgroeide in het woord van uw vader. Wat is het bijzonder om te zien. We zijn daar stil van. Dat u, toen u 12 jaar was, te midden van al die leraren zat. En dat u toen al wist dat u moest zijn in de dingen van uw vader. Dat u geen dag op aarde voor uzelf heeft geleefd. Maar dat u al die tijd leefde voor uw vader en dat u leefde voor ons. Heere God, vergeeft u ons al die dagen en al die maanden en al die jaren dat wij voor onszelf leven. En als het nog altijd zo is, wilt u ons brengen tot bekering en tot vernieuwing. Laat dan dat beeld van u, Heere Jezus, toen u 12 was, ons bijblijven. En vooral het woord dat u sprak, ons tot bekering brengen. Dat u moet zijn in de dingen van uw vader. En het was werkelijk een moeten. Want u moest naar het kruis toe. Heere, wij bidden u. Doet u ons leven dicht bij u en dicht bij uw woord. En doet u dat ook hoe langer hoe meer. En leert u ons hoe langer hoe meer om te leven dicht bij u. Om te leven van uw genade. En Heere Jezus, als u bent opgegroeid, dan was dat om naar het kruis te gaan. En daarom bidden wij u. Doe ons groeien van uw genade. Hoe langer hoe meer. Dat we hoe langer hoe meer leven. Van uw woord. Van uw genade. Van uw geest. Vernieuw ons naar het evenbeeld van u. En laat in ons leven iets openbaar komen. Dat het om u draait. Dat u de belangrijkste bent. Dat u ons leven bent. De rots waarop we staan. O, wij bidden u. Voor ons één voor één. En we denken ook in het bijzonder aan onze jonge mensen. In de tijd waarin ze leven. Tijd waarin we groot worden. Andere tijd dan toen u, Heere Jezus, groot werd. Maar toch ook weer niet. Verleidingen waren er toen ook. Wij bidden u. Laat u het beeld van u en van uw groot worden tot zegen zijn voor onze jongeren. Dat het niet om onszelf moet draaien, maar om u. Om uw woord, om uw dienst. Heren, wij bidden, zegent u ons allen. Zegent u ons als gemeente. Zegent u onze broeder, uw dienaar. En zijn vrouw en alle die hen lief zijn.
geeft u ze kracht en wijsheid en genade. Ook om uw woord te verkondigen, ook dit jaar. De tijd die nog wacht. Zegen heel uw gemeente. Bind ons aan uw woord. Doe ons eruit leven. Tot de eer en de glorie van uw naam. We bidden het u uit genade. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Psalm 27, gemeente, is ons slotlied. Daar gaat het ook over dienst van God, gebouwen van God. Och, mocht ik in die heilige gebouwen van 's Heeren huis, daar eindigt de vers 2 mee, die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en zijn schone dienst, zijn heerlijke dienst aanschouwen. 3 en ook vers 7 van Psalm 27.
Gemeente, ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere en wees ook voor anderen tot een zegen. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.